NPO Radio 1. VPRO.
Zondag kiest Colombia een nieuwe president. Maar het is vooral een stem voor of tegen blijvende vrede.
Bureau Buitenland. Met Tessel Blok.
Goedenavond. Centraal bij die verkiezingen in Colombia staat de overleving van het vredesverdrag tussen de regering en de rebellenbeweging FARC van eind 2016. Na meer dan een halve eeuw bloedige strijd. Filmmaker Sjoerd van Groothees maakte een documentaire over het eerste jaar van de demobilisatie van de FARC. En die geeft bepaald geen optimistisch beeld van de naleving van dat akkoord. En hij is straks de gast. En kan kunst een middel zijn tegen het torenhoge aantal HIV-geïnfecteerden in Oost-Europa? U hoort het tot 19:30 in Bureau Buitenland.
Wij eisen van Rusland dat het zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding om gerechtigheid te bieden aan slachtoffers en nabestaanden. Ga ik ervan uit dat zij, op grond van het materiaal dat er nu ligt, meewerken. Doen ze dat niet, zullen we andere stappen moeten zetten waar we niet over speculeren.
Het grote nieuws van vandaag. Nederland stelt Rusland officieel aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Volgens premier Rutte is onomstotelijk vastgesteld dat de zogenaamde Buk-raket afkomstig was uit Rusland. Stevige taal vanuit Nederland, maar hoe moeten we het diplomatiek nu verder spelen? Goedenavond, Robert van der Roer, diplomatiedeskundige.
Goedenavond.
Goedenavond. Rusland is nu dus formeel aansprakelijk gesteld. Had Nederland nog iets anders gekund na die conclusies gisteren van het Joint Investigation Team?
Eigenlijk niet. En je kunt zeggen dat het bewijs was onomstotelijk gisteren. Het was er misschien eigenlijk ook al 2 jaar geleden. Toen werd vastgesteld dat de boek vanuit Rusland de grens was overgevoerd naar Oekraïne. We hebben het hier niet over een toestel dat je op de hoek kunt kopen bij een Opel of Volvo garage. Maar over een exclusief apparaat dat ook niet door één man kan worden bediend, maar door een hele crew, een hele bemanning. Met andere woorden, de aanwijzingen waren er al. Maar Nederland loopt juridisch wacht. En dat men is na gisteren, zeg maar, als het ware een octaafje hoger op de toonladder gegaan. Mm-hmm. Dat is na 4 jaar Poetin uit de wind houden, wat Rutte gedaan heeft, om reden van dat onderzoek, wel opmerkelijk. Maar hiermee is, dit is nog maar het begin. Want er staat nu, Nederland heeft nu A gezegd en zal op een zeker moment ook B moeten gaan zeggen.
En wat is dat B dan?
Nou, kijk, het is niet aannemelijk dat Poetin nu door de knieën gaat. Hij heeft nooit willen erkennen dat hij met troepen, met zogenaamde Little Green Men, in die grenszone met Oost-Oekraïne was. Wel op de Krim, dat heeft hij wel toegegeven, maar Oost-Oekraïne niet. En vergeet niet, hij is de auteur intellectualis van deze operatie, de architect. En Poetin gaat dit natuurlijk niet zelf uitleveren aan Den Haag in geen enkele strafrechtelijke procedure. Nog zal hij onderdanen uitleveren. We moeten daarin realistisch zijn.
Ja.
Dus heeft Nederland heeft ook geen medewerking gekregen. Integendeel, de Russen hebben het onderzoek gesaboteerd. En niet zo'n beetje ook, door steeds met verschillende verklaringen te komen. Dus nu gaat Nederland een ander traject in.
En een ander traject.
Nou,
een juridisch traject, maar het heeft niks met een strafrechtvervolging te maken. Deze stap staat daar los van. En wat moet het vervolg in de diplomatie zijn? Waar kan Nederland zich versterken tegen dat grote Rusland? Ze gaan bijvoorbeeld naar de VN-veiligheidsraad, waar wij nu even lid van zijn. Wat gaan ze daar dan doen?
Nou ja, daar moet je niet al te hoge verwachtingen van hebben. Echt, mevrouw Blok, we moeten daar realistisch in zijn. Ik heb net nog een aantal topdiplomaten, rechtstreekse adviseurs van Mark Rutte gesproken. En die verschillen overigens wel over van mening. Omdat zij, de een zegt, ja, we stellen nu Rusland aansprakelijk. En de ander zegt, ja, dit is eigenlijk niet genoeg. Want aansprakelijk, het gaat niet om aansprakelijk. Het gaat om wie is verantwoordelijk. Wie leidde die operatie? Wie zat er uiteindelijk aan de knoppen? Kijk, dus wat er gaat gebeuren nu is dat Nederland gaat juridisch wachtlopen. Er komt een gesprek met de Russen als ze dat willen aangaan.
Mm-hmm.
En als dat leidt waarschijnlijk niet tot een overeenkomst. Dan heeft Nederland de keus met Australië en misschien nog andere landen om Rusland aan te klagen bij een van de hoven in Den Haag. Ja, is dat het dan? Is dat genoeg? Kijk, voor diplomatieke stappen,
ja,
zoals het terugroepen van de ambassadeur
bijvoorbeeld.
Of het, Nou, daarvan, daar gaat Nederland voorlopig niet toe over. Dat kun je op een briefje nagaan. Je gaat niet, als je juridisch een zaak aanspant, ga je niet gelijktijdig je ambassadeur terugtrekken. Dat is wel een optie als het juridisch, als je er juridisch met de Russen niet uitkomt. Dan staat Nederland het vrij. Maar gaat Nederland dat doen, is zeer de vraag. Om alle betrekkingen met Rusland te verbreken.
Ja, dus u zei al, het belangrijkste is eigenlijk dat Nederland om de tafel komt met Rusland om te zorgen dat Rusland meewerkt aan dat onderzoek. Nou, was het wel opmerkelijk dat Poetin gisteren, nadat het onderzoek uitkwam, meteen zelf reageerde, dat niet in eerste instantie overliet aan zijn ministers, en zei, ja, wij worden helemaal niet betrokken bij dat onderzoek. Is daar diplomatiek nou niet iets te halen?
Nou, we moeten wel niet geloven in sprookjes. Oh. De Russen zijn 7-8 keer met verschillende verklaringen gekomen. Ze zijn langs allerlei wegen, hele formele wegen, gevraagd mee te werken. En dat is helemaal niet gebeurd. Dus wie in sprookjes gelooft, moet vooral deze route blijven bewandelen. Nederland is inmiddels van deze route af. En de vraag is dus nu, we krijgen een procedure die waarschijnlijk minstens een jaar gaat duren.
Ja.
En wat dan daarna? Want dan zal Nederland ook, als de Russen niet over de brug komen, en daar heeft het alle schijn van, zoals ik net gezegd heb, om verschillende redenen. Dus je gaat jezelf niet aanklagen. Dan zal Nederland moeten kiezen, gaan wij tot zwaardere maatregelen lopen. En dan komt er een interessante positie. Er is op dit moment internationaal geen appetijt, geen bereidheid om nieuwe sancties aan Rusland op te leggen.
Nee.
Dat kan niet. In EU-verband zit dat er niet in. In de VN-veiligheidsraad zit dat er ook al niet in, omdat Rusland daar een veto heeft. Dus de VN-route is niet hoopgevend.
Nee, maar de EU-route ook dus niet. Zeker niet gezien een aantal EU-leden, noem Italië bijvoorbeeld, die juist van die sancties af wil en zich enorm op Rusland gaat focussen.
Exact. Dus de politieke, we hebben dus nu het juridische traject. Traject, maar de politiek-diplomatieke vraag, namelijk kun je zomaar ongestraft 300 burgers, waarvan 200 Nederlanders uit de lucht schieten, kan dat ongestraft in Europa, in het huidige Europa, ja, die hangt nog steeds boven de markt. En de middelen die daarbij horen, het verbreken van diplomatieke betrekkingen, het opleggen van economische sancties in internationaal verband, daar is geen draagvlak voor.
Nee.
Nationaal niet, denk ik ook. Ik denk ook niet dat Nederland in de komende tijd unilateraal betrekkingen met Rusland gaat verbreken. Met andere woorden, het juridische traject is eigenlijk op dit moment de enige optie.
Ja, en zoals u net al zei, en dat is dan ook een beetje het advies waarschijnlijk van u aan Rutte, voorlopig nog maar even juridisch blijven wachtlopen, zoals u dat zo netjes noemde.
Ja,
okay.
Inderdaad.
Goed, heel erg bedankt. Robert van der Roer, diplomatiedeskundige. Dank u wel. We gaan door met onze strijd. We gaan door met het versterken van het vaderland waar wij zo naar verlangen. Totdat we eindelijk tegen de nieuwe generaties kunnen zeggen dat het niet meer nodig is om oorlog te voeren. U hoorde een fragment uit de film Guerrilla Voices over de demobilisatie van de Colombiaanse rebellengroep FARC. En die film gaat maandag in Amsterdam in première. De toekomst van het vredesakkoord met de FARC hangt in belangrijke mate af van de Colombiaanse presidentsverkiezingen van komende zondag. In Barcelona zit de maker van de film Guerrilla Voices, Sjoerd van Grootheest. Goedenavond. Hoort u mij, meneer van Grootheest?
Ja, ik hoor u. Goedenavond.
Goed zo, ik hoor u nu ook. U bent daar voor de Spaanse première van de film. Waarom wilde u een film maken over dat eerste jaar van die demobilisatie van de FARC?
Nou, in de eerste plaats, ik woon in Colombia. Ik woon niet meer in Nederland. Maar dus ik zat dat moment van die naderende vrede in 2015-2016. Het akkoord gesloten, dat heb ik van dichtbij natuurlijk meegemaakt. En onderdeel van het akkoord, dat ging over die demobilisatie. Het akkoord bestaat uit 5 hoofdstukken. En 1 hoofdstuk, daar staat een demobilisatie in beschreven, hoe de wapens worden neergelegd, et cetera.
Ja.
En onderdeel daarvan was dat men zich zou organiseren in 26 kampen, verspreid over het hele land. En een van die kampen, die zou zich een goede 2 uur rijden van mijn huis bevinden. Mm-hmm. En ik dacht, dat is een interessant kant is om te kijken. Wat zijn het voor mensen?
U viel even weg. Ik kon u even niet goed verstaan. Excuses. Herhaalt u even uw laatste zin, alstublieft. Het kamp was er niet ver van u vandaan, begreep ik?
Niet ver vandaan, inderdaad. En ik besloot om te proberen om toegang te krijgen tot dat kamp. Het leek me interessant om te kijken, oké, wie zijn deze mensen? Weet je? Die mensen die deze periode van transitie aangaan en die zeggen hun wapens willen neer te leggen. Mm-hmm. En opnieuw te integreren in de Colombiaanse maatschappij. Dat begon ook met het idee van dat beeld wat we hebben van een redelijk oppervlakkig beeld is.
Ja, het is een beeld van terroristen en moordenaars. Of het is het beeld van de grote idealisten die het land eerlijker willen maken. Iets daartussen was er niet.
Dat bestond niet zo, nee. En ik denk dat we die ruimte wat hebben opgerekt met de documentaire. Ja.
Die documentaire biedt niet echt een vrolijk beeld van de uitvoering van dat vredesakkoord. Dat eerste jaar zien we alleen nog maar bij u. Gaat het zo slecht?
Ja, ik ben meer pessimistisch dan optimistisch, moet ik eerlijk zeggen. En dat geldt zeker voor de mensen die gedemobiliseerd zijn.
Die geloven er niet meer in?
Nou, dus er is misschien wel wat geloof. Het hangt er een beetje vanaf met wie je praat natuurlijk. Over het algemeen dan zijn de commandanten bijvoorbeeld, die hebben dan net nog iets meer middelen om misschien nog carrière dergelijks. Maar mensen die helemaal onderin die organisatie zich bevinden. Ja, welk perspectief hebben die mensen? Weet je, waar kunnen die naartoe?
Nou ja, dat perspectief, dat zou je denken. Dat stond dus eigenlijk in dat vredesakkoord. Werd dat perspectief in elk geval geboden. Maar u zegt, het is wel geboden, maar in de praktijk komt er niks van terecht.
Daar kwam niet veel van terecht. We hebben de situatie natuurlijk gevolgd in één van die 26 kampen over een periode van een jaar. Toen wij aankwamen zaten mensen natuurlijk nog in zelfgemaakte tenten van bamboe en groot, dik, zwart. 3 maanden later zaten ze daar nog steeds in. Dus dat was, weet je, de deadline was eind 2016 zou er begonnen worden met semi-permanente behuizing in ieder geval. Dat was alleen het thema van behuizing. Ja, dat liep enorme vertraging op. Mm. Mensen zouden onderwezen worden. Er zouden allerlei projecten worden opgezet om mensen voor te bereiden op die terugkeer. Maar eigenlijk, en ik denk dat dat de perceptie is voor vele mensen met wie wij gewerkt hebben in ieder geval, ging het eigenlijk alleen maar om de ontwapening. Daar
valt af en toe even weg. Het is niet zo erg dat we u niet kunnen volgen, maar u zegt eigenlijk ging het alleen maar. Het belangrijkste punt van het verdrag, althans in elk geval voor het gezag, was dat de FARC zich zou ontwapenen.
Precies, ja. Op het moment dat de wapens daadwerkelijk weg waren, had men het gevoel, nou is alle begeleiding weg. Nou zijn we onzichtbaar.
En van de kant van de FARC, hoe betrouwbaar zijn die? We konden lezen dat er nog niet zo lang geleden een van de FARC-leiders vorige maand, geloof ik, is opgepakt op verdenking van drugshandel. Hoe betrouwbaar zijn zij in het geheel?
Nou, ik weet natuurlijk de details daar niet van. Het is inderdaad recent gebeurd. De FARC zelf zeggen, ja, dit is een montage. We zijn in de val gelokt. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik weet natuurlijk daar het antwoord niet op. Of die commandant daadwerkelijk betrokken is geweest bij drugshandel of niet. Ik denk dat het allerbelangrijkste is in de context van de naleving van het vredes. Dat er bepaalde protocollen worden gevolgd. Dus op het moment dat de Verenigde Staten en de DEA met name komt met met de statement dat een commandant van de FARC bezig is met drugshandel. Wat de Colombiaanse overheid heeft gedaan, heeft meteen gezegd, als dat zo is, dan sturen we meteen naar jullie toe.
Nou,
daar gaan we meteen over op uitlevering. Ja. En in het vredesakkoord staat iets natuurlijk iets heel anders. Dat het iets eerst via de bijzondere rechtbank.
Oké, dus het akkoord wordt nu eigenlijk al met voeten getreden. Ten slotte, die verkiezingen zijn nu aankomende zondag aan de kop. Ja. In de peilingen, voor zover die betrouwbaar zijn, staat de rechtsconservatieve Ivan Duk, als ik het goed uitspreek. Is het Ivan zo, Duk, denkt u, dat als hij president wordt, dat het akkoord dan inderdaad meteen in de prullenbak verdwijnt? Is het dan op?
Nou, in de prullenbak niet. Dat hebben ze ook niet gezegd. Maar wat er wel gezegd wordt, is dat ze aanpassingen willen doorvoeren.
Ja.
En dat is, ja, dat komt het vertrouwen in het akkoord natuurlijk niet ten goede. Er zijn een aantal duizend mensen of duizenden moet ik zeggen, die legt. Die proberen nu een weg te vinden.
Ja.
Op het moment dat er nu al aan de stoelen van het akkoord wordt gezaagd, ja, dat doet het vertrouwen natuurlijk niet. Dat komt het vertrouwen niet ten goede.
Begrijp ik. Ik bied excuses aan voor de hier en daar iets wat haperende verbinding, maar desondanks dank voor uw verhaal. Sjoerd van Grootheest, zijn documentaire Guerrilla Voices gaat maandag in première op het Manifesto Filmfestival in Amsterdam.
Yurtdışı Bürosu.
Foreign Desk. Bureau International.
Bureau Buitenland. Oost-Europa is een van de weinige gebieden in de wereld waarin het aantal HIV-diagnoses blijft stijgen. Met 4 kunstenaars uit deze regio probeert de AIDS Foundation East-West een kijkje in de benarde situatie te geven. Van populaire mythes over HIV uit de voormalige Sovjet-Unie tot queers in het hedendaagse Oezbekistan. Hier tegenover mij zit Jan van Es, hartelijk welkom. Initiatiefnemer van dit project. Wat, meneer van Es, vindt u zelf het spannendst aan dit project? Leg dat eens uit.
Het spannendste aan dit project is dat we proberen met AVU International, die het begonnen zijn, en samen met hem hebben we het cultureel initiatief opgezet, om echt een dialoog te beginnen. Omdat er veel over Rusland en over Oezbekistan heel veel verhalen gaan over onder andere queer zijn en homoseksualiteit. Maar die heel erg vaak hier ook uit het licht komen van hoe wij tegen die zaken aankijken. En die kunstenaars komen hier naartoe met hun eigen verhaal. En zijn niet kunstenaars die als in heel veel residentieprogramma's in een kunstcentrum gaan werken. Maar die kunstenaars gaan allemaal met een Nederlandse organisatie werken die in de HIV en AIDS werkt. Dus een soort antropologisch onderzoek mogen ze doen bij bijvoorbeeld het AMC.
Want deze kunstenaars, ze moet straks even iets meer over ze vertellen, hebben helemaal geen achtergrond die iets te maken heeft met HIV, met AIDS-patiënten, met de medische kanten van de zaak.
Jawel. Dus we hebben heel veel aanvragen. We hebben een aanvraag gedaan voor kunstenaars of ze geïnteresseerd waren in het werk, in projecten voor de grote 22e conferentie in Amsterdam van HIV en AIDS. Daar kregen we heel veel aanvragen voor. En dat zijn mensen die eigenlijk allemaal heel erg sociaal geëngageerd zijn. Niet rechtstreeks op HIV en AIDS, maar wel bijvoorbeeld op gender of heel erg op queer. En we hebben juist besloten om niet mensen die alleen maar activistisch op HIV en AIDS zijn, maar juist mensen die wel in de richting, in het gebied zitten. Die
erin maar helemaal zitten. Blanco eigenlijk.
Maar
hier.
Eigenlijk een beetje blanco beginnen. Omdat het namelijk voor ons interessant is om te kijken, waarom is er een aanpak die in Nederland werkt? Wij weten met harm reduction, als je schone naalden uitdeelt aan drugsgebruikers, dan weet je dat je geen HIV door hoeft te geven of hepatitis. En toch is het heel vaak moeilijk om zo'n technisch verhaal, wat helemaal klopt, rechtstreeks over te zetten naar een ander land.
Oh, en dus daar wilt u kunst voor gaan gebruiken?
En daar willen wij de kunst voor gebruiken.
Want dat vraag je natuurlijk ook af. Ja. Waarom kunst als middel?
Nou, omdat we AVU International werkt heel erg en werkt al heel lang in Oost-Europa en in Centraal-Azië. Maar zit ook heel erg in hun eigen omgeving van de HIV-mensen. En wij willen daar een beetje buiten komen. Dus wij dachten, kunst is een goed middel om een grotere groep te bereiken. En we hebben dus ook een programma gemaakt waar die kunstenaars ook niet alleen maar in de kunstgroep zitten. Maar de kunstenaars worden eigenlijk, als ik het niet zo eerbiedig zeg, als hulpmiddel gebruikt om de medische wereld met de buitenwereld te betrekken door te laten zien wat daar gebeurt.
Oké, laten we het even iets tastbaarder maken. We hebben het over 4 kunstenaars die jullie hebben uitgekozen. 1 uit Rusland, 1 uit Wit-Rusland, 1 uit Oezbekistan en 1 uit Georgië.
Uit Georgië.
Ze zijn nu een maand in Nederland. Wat hebben ze tot nu toe gemaakt? Geef eens een voorbeeld.
Een voorbeeld. De Georgische kunstenaar, Lado Dagarakvilidze, woont in Arnhem. Dus is de enige die al in Nederland zat. En die hebben wij ontdekt omdat hij heel mooi werk maakte op grote schoolborden over de geschiedenis van de Caucasus. Dat waren zijn geschiedenislessen. En dat werk ging heel erg om de, wat hij noemt, de mythologisering van geschiedenis. Als je naar Armenië, Georgië, Rusland keek, dezelfde gebeurtenissen werden totaal anders beschreven. En dat vonden wij een heel interessant project. En die is nu een mural aan het maken van, dat wordt uiteindelijk op de AIDS-conferentie iets van 25 meter. Met grote schoolborden. Ja. Waar hij kijkt naar informatie zoals die hier getoond wordt. Voorlichtingsmateriaal. Ja. Gesprekken, filmpjes. Ook hoe het in de media getoond wordt. Hier van AIDS, en ook uit de Caucasus en uit Rusland. En die verbindt hij met elkaar. En dan krijg je verschillende ideeën. Nou, het idee wat we heel veel horen is dat homoseksualiteit moeilijk bespreekbaar is. Dat is ook zo rechtstreeks. Maar Lado kwam als buitenstaander, toen hij daarna ging kijken, op een cartoon uit de jaren 70-80. Die heet Kot Leopold. Dat is de kat Leopold. En de kat Leopold was een kat die geen muizen at. En die werd daardoor ontzettend gepest door
die
de muizen.
Die was anders.
Die was anders. En die kat werd dus door die muizen steeds gepest. En die had een grote roze strik. En die had grote roze schoenen aan. En uiteindelijk werd hij dus een beetje door die muizen aangevallen. En uiteindelijk kwam het altijd goed. En dan zei hij op het eind, dat is in de jaren 70, 80, zei hij in het Russisch: vrienden, laten we gewoon in vrede samenleven. Nou heb ik dat ook heel veel Russische vrienden gezegd. Lado, die toen in Georgië woonde, zei: ik wist dat dat over een homoseksueel ging.
Oh, dan moeten meer mensen dat natuurlijk begrepen hebben. Nou,
en tegelijkertijd zie je andere gevallen. Krijgen wij hier vanuit Rusland een nieuwe leaflet over HIV-informatie. Nou, je mag in Rusland niet meer openlijk over homoseksualiteit praten.
Nu
of propagandeert niet meer. Dus dan komt hij met een foto van een sixpack van een jonge man. En daar staat op: als u man bent en onder de 30, moet u zich laten testen. Waarop Lado, die al iets ouder is dan 30 en verder, die denkt: dan hoef ik me dus niet laten pesten. Dat is één van de fouten, dat je zegt: hoe slecht kan een informatie zijn? Maar ook dat het best wel een hint kan zijn naar mannen die met mannen slapen in Rusland, dat ze weten dat ze daar terecht zou kunnen komen.
Dus ik wilde nog een ander voorbeeld van de Rus die meedoet.
Ja, Ilja is een Rus kunstenaar, maar die is ooit begonnen als met biogenetica of genetica studeren. En zijn studie werd gestopt. En toen is hij via linguistiek naar de kunst gegaan. Maar nog steeds geïnteresseerd in de samenwerking kunst en wetenschap. Die hebben dus ook aan het AMC gekoppeld. En die is bezig met een groot museum op aan het zetten met wetenschappelijke, maar ook bijgeloof of alternatieve geneeswijzen van HIV en AIDS. Hij was geïnteresseerd in ons programma, omdat een paar jaar geleden had er in Rusland een orthodoxe priester een jong meisje geadopteerd dat HIV positief was. En die zei: HIV bestaat niet. Omdat het zo moeilijk is om goede informatie te geven, is het heel makkelijk om slechte informatie te geven, en is gestopt met de medicatie. En dat meisje is 2 jaar daarna gestorven. Dus hij is aan het kijken, en hij is aan het kijken in Rusland, en dat vergelijkt hij met hier, van hoe gaan wij om in Nederland met HIV-medicatie, met begeleiding. En hoe zijn mensen hier? Nemen ze hun pillen niet? Wat zijn hier voor alternatieven? Hoe geven die doktoren dat hier door? Hoe brengen ze die message? En dan gaat hij een museum oprichten, dat heet het GIF-museum. En het GIF-museum is een groter project, want Ilja zit als artist in resident ook bij de Jan van Eyck voor 6 maanden. Om juist die, het is bijna fake news, om te laten zien van: wat kun je vinden, wat is wel en wat is niet echt. En de manier waarop je het laat tonen, is het alsof het wetenschappelijke fondsen zijn, maar die door hem zelf verzonnen zijn.
En het is dus eigenlijk een manier om de aanpak die hier in Nederland zo goed werkt, hè, dat ze daar kennis van kunnen nemen, maar dat ze, waarvan we inmiddels, dat begrijp ik van u, weten, die kan je niet zomaar à bout portant één op één overzetten naar die landen. En deze kunstenaars moeten dus vormen vinden om het daar onder de aandacht te krijgen. We hebben niet heel lang meer, dus u mag hier ja op zeggen. Of nee.
Ja, dat is dit. En ook om meer aandacht voor het gebied hier in Nederland te krijgen. Want we weten heel weinig wat er gebeurt met de HIV en AIDS in dat gebied. En we weten überhaupt vrij weinig over het hele gebied. Wat het gaat over de aanpak van die problemen.
Maar goed, dit kan helpen om iets meer inzicht te geven. Ja. Heel hartelijk bedankt, Jan van Es. En bent u benieuwd geworden naar deze kunstwerken, onder andere? Die worden vertoond op Wereld AIDSdag in Amsterdam eind juli. En u kunt ook naar onze site gaan van Bureau Buitenland. Daar vindt u allerlei meer informatie. Hartelijk bedankt. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Straks Mandjare met Petra Possel. En daarin aandacht voor het verdwijnen van de Chinees-Indische restaurants. We gaan nu eerst naar het NOS-journaal.
NPO Radio 1.
Wouter Walgemoed.
De Russische minister van Sport en het hoofd van het Olympisch Comité erkennen dat er in hun land sprake is geweest van systematisch dopinggebruik. Dat schrijven ze aan het antidopingsbureau WADA. Het WADA had eerder geëist dat Rusland zijn fouten zou erkennen. Filmproducent Harvey Weinstein is weer op vrije voeten, nadat hij zichzelf eerder vandaag bij de politie had aangegeven. Hij moest $1 miljoen borg betalen en heeft een enkelband gekregen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag. Poppodia in Tilburg en Amstelveen hebben optredens van een Poolse black metal band afgeblazen. De band Infernal War zou nazi-sympathieën hebben en noemt zijn muziek de soundtrack van genocide. En de autoriteiten van de Noord-Duitse kustplaats Zingst zijn boos op Belgische kunstenaars die een levensechte plastic potvis van 17 meter op het strand hebben gelegd. De gemeente en de politie dachten dat er een echte potvis was gestrand. Mogelijk moeten de initiatiefnemers een boete betalen voor onnodige inzet van de hulpdiensten.
Marktplaats heeft auto's van ruim 8000 autobedrijven. Ideaal als je zeker wilt weten dat er een expert naar je auto heeft gekeken. Zoals Ab, die zijn dochter verraste met een roze Fiat 500 voor haar 18e verjaardag. Gekocht bij een autobedrijf op Marktplaats. En nu gaan ze met een gerust hart de weg op. Woehoe! Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
Ontdek twee eeuwen museumgeschiedenis in de tentoonstelling Al 200 jaar van nu. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Kijk op rmo.nl.
Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
Ik droom van wakker worden in een bed dat voelt als een zachte, behagelijke wolk in een frisse lentebries. Ik droom van een dag waarin ik in balans en energiek ben. De beste versie van mezelf. Het is nu showroom sale bij Hastens. Wees er snel bij, want voor je met je ogen kunt knipperen, zijn ze weg. Kijk op Hastens.com voor de dealer bij jou in de buurt.
Multifocale zonnebril. Vaste lage prijs, €99. Inclusief glazen en oogmeting. Lekker voor in het zonnetje of als je even niet op wil vallen. iLove, met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Ik ga naar
iLove. Access for All viert 25 jaar internet. Dat is 25 jaar kwaliteit en ook al 5 jaar op rij de beste alles-in-één provider volgens de Consumentenbond. Haal ook het beste uit het internet en ontdek nu alle voordelen op accessforall.nl. Waarom Access for All? Ontdek het nu. Access for All. First class internet.
In het park liggen met Saskia Noord. Of cocktails drinken met Jill Menso. Je kan het met bol.com. Want met het Kobo Plus e-book abonnement ontspan je samen met je favoriete schrijvers. Kies uit meer dan 200.000 boeken voor maar €9,99 per maand. Zo kun je onbeperkt lezen op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. Ga naar bol.com en lees de eerste 30 dagen gratis. Bol.com.